De Perestrojkast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrojkast, aflevering 154 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. En je staat op het punt om te gaan luisteren naar een shortcast. Jawel, het is shortcast nummer 2 van deze week, of eigenlijk van deze dag. Want we hebben nog een extra update over Gerson. En dat zit als volgt. Vandaag ben ik op bezoek geweest bij Derk en Piotr Sauer. Derk Sauer, mediaondernemer, bekend van de Moscow Times. Piotr Sauer, een van zijn zoons, die tegenwoordig zeer verdienstelijk correspondent voor The Guardian is. En ik ging op bezoek om met ze te praten over 30 jaar de Moscow Times.
En ik weet nog heel goed dat bij ons feest, de lancering van de Moscow Times, was Ellen, mijn vrouw, hoogzwanger. Als je de foto's ziet, een enorme buik. En dat was dus Piotr.
Daarover volgende week meer. Maar ik wilde je toch dit deel van het gesprek niet onthouden. Want dit gaat over de gebeurtenissen van deze week. Over de Russische terugtrekking uit Gerson. Althans, dat is het verhaal.
Lijkt een beetje too good to be true natuurlijk. Ze vertrouwen de Russen niet. Ik zou als Oekraïne ook de Russen natuurlijk niet meer vertrouwen. Maar ik zie nog niks dat aanwijst dat dit een trap is van Rusland. En zelfs als het een trap is, dan Oekraïne is slim genoeg om er niet in te vallen.
Maar met welk verhaal vertellen de politici dat dan aan de Russische bevolking? Waarom wordt dat geslikt? Waarom wordt dat geaccepteerd? Ondanks oorlogsretoriek die al maandenlang gaande is. Hoe verkoop je dit aan de Russische bevolking? Nou, dat deel van het gesprek met Derk en Piotr Sauer, dat wilde ik je gewoon niet onthouden. En we weten niet wat er de komende dagen staat te gebeuren. En om die reden is het belangrijk om dit toch al online te zetten. Floris zit in Kiev, zoals je in update 153 hebt gehoord. En is beperkt beschikbaar. En dat betekent dat ik nu even zelf deze inleiding doe. Ik wens je veel plezier, ook namens Floris Akkerman. Ik ben Geert-Jan Haan. Je luistert naar BNR Perestrojkast.
Nou, ik vind dat ze weer grip op het narratief, op het verhaal hebben genomen. He, ze waren duidelijk in paniek, ongeorganiseerd, elkaar de schuld geven. Het was chaos in het Kremlin. Ze vielen over elkaar heen. En eigenlijk sinds die toespraak van, die Valdai-toespraak van Poetin, zag ik eigenlijk de oude Poetin terug. In controle, weer veel relaxter. En het komt omdat ze een nieuw verhaal hebben. En dat verhaal is, dit wordt een lange oorlog. Wij hebben geen haast. The long game. En daar past dit ook in. En Piotr zegt eigenlijk al, en dat schrijft hij ook al dagen, weken, dat Gerson, dat geven ze op. Maar in een gecontroleerde manier. En daar past ook een gecontroleerd verhaal naar de Russen toe. En dit is veel beter. Hè? Kijk, ze leggen nu enorm de nadruk op, we redden levens van de Russen, van de soldaten. Daar staat de bevolking natuurlijk op te wachten vanwege de slachting die daar nu plaatsvindt. Hè? En dat de autoriteiten nu zeggen, oh, we hebben te doen met die soldaten. Dat is natuurlijk een ontzettend belangrijk narratief.
Ja, nee, dat precies wat Derk zegt. Je ziet, als je naar peilingen kijkt, dat Russen vooral niet heel erg willen dat de oorlog nog heel lang doorgaat. Dat wil Poetin natuurlijk wel. Maar wat Russen wel heel bezighoudt, zijn de mensen die doodgaan. En die speech van Zhurikin en van Shoigu ging het echt vooral om de soldaten die ze gaan redden, zeg maar. Dus dat zien ze en daar spelen ze nu op.
Maar gaan ze die ook redden?
Nou, ik denk dat ze hadden kunnen kiezen. En als Poetin echt alleen maar met zijn hart dacht, maar niet praktisch. En maar uiteindelijk is hij wel pragmatischer dan we dachten. Zouden ze Gerson kunnen blijven en daar een slachtoffer van kunnen maken? Dan zouden ze uiteindelijk toch verliezen, denk ik. Omdat het is heel moeilijk om het nog te supplyen. Maar uiteindelijk hebben ze gekozen voor de meer rationale optie. En dat is weg te gaan.
En als Oekraïne tijdens dat vertrek van de Russen uit Gerson hen beschiet, dan zijn de Oekraïners de bad guys.
Dat sowieso, volgens de Russische media. Maar ik denk dat ze het zo nu wel hebben opgezet, dat de A, zijn al veel Russen weg. En B, kunnen ze dit wel volhouden zonder tienduizenden doden.
Dus Derek zag de Valdai speech en jij zag eerder ook de aanstelling van Surovikin, ja, eigenlijk al als een signaal van er komt een nieuw verhaal.
Ja, omdat eigenlijk het eerste wat Surovikin zei een maand geleden, dat er moeilijke beslissingen gaan worden genomen over Gerson.
Waren mensen die zeiden kernbom?
Ja, nee, omdat hij zei dat specifiek in context van Gerson. Dus het ging voor mij echt meteen over Gerson. En ze wisten dat ze moesten iemand aanzetten die populair is onder de Hawks, dus onder de Kadyrovs en de Prigozhins. En hij is echt hun man. Hè? Hij is goede vrienden met Prigozhin van de tijd van Syrië, waar hij commandant was en Prigozhin met Wagner leger zat. Dus ze hadden iemand nodig die ze konden gebruiken een beetje als scapegoat, maar die ook populair was onder de Hawks. Omdat ze wisten, ze zagen dat Shoigu's positie veel meer in de problemen kwam. Dus daarom hadden ze Surovikin naar voren gebracht. En uiteindelijk is het qua de Russische zet wel een goede zet geweest.
Ja, ik denk echt dat ze weer controle hebben genomen. En dat ze hebben besloten om voorlopig, zeker tot het voorjaar, geen offensieve acties meer uit te voeren. Ingraven. En gewoon wachten wat er gebeurt.
Ja, maar natuurlijk, dit is wel reactioneer. Dit doen ze niet omdat ze dit leuk vinden. Dit doen ze omdat ze gewoon hard zijn aan het verliezen. In het zuiden en ook in het oosten.
Het is gewoon een nederlaag.
Het is een nederlaag. Ja, ze hebben het gewoon beter verpakt dan de nederlaag in Kharkiv of in Kiev. Ja, het is gewoon een nederlaag.
Het is een nederlaag zonder paniek. De vorige nederlagen waren met paniek en met voor het oog van de wereld vluchtende soldaten die alle moderne apparatuur achterlieten. Dat was natuurlijk een gigantische afgang.
Ja, maar voor Oekraïne is dit een gigantische PR-stunt natuurlijk, als ze straks de vlaggen weer op Gerson zetten. En de mensen in Gerson zijn natuurlijk ook super pro-Oekraïns. Het was nooit echt een Russisch stad zoals sommigen wel in de oost van Oekraïne. Dus daar worden ze echt onthuld als helden. Ik heb al met wat mensen in Gerson gesproken die heel blij hier zijn. Dus ik denk voor Oekraïne en ook voor het Westen is het wel natuurlijk een grote overwinning.
Ja, maar toch zijn er wel aardig wat Oekraïners die een beetje meegaan met het verhaal van Zelensky nu ook en nog niet helemaal durven te geloven.
Ja, ik bedoel, het is lijkt een beetje too good to be true natuurlijk. Ze vertrouwen de Russen niet. Ik zou als Oekraïne ook de Russen natuurlijk niet meer vertrouwen. Maar ik zie nog niks dat aanwijst dat dit een trap is van Rusland. En zelfs als het een trap is, dan Oekraïne is slim genoeg om er niet in te vallen. Dus dan zou het een vrij stomme move zijn. Omdat Oekraïne heeft de beste intelligence van de wereld met Amerika. Dus ze zien precies of Russen wel of niet wegtrekken.
Maar heb je ook wel weer met verschillende gradaties natuurlijk. Hè? Je kan het hebben over booby traps en mijnen.
Ja.
Je kan het hebben over snipers. Je kan het hebben over beschietingen van afstand. Je kan het nog hebben over als de Oekraïners de dam bij Novokarhovka weer in handen krijgen, dat de Russen die gaan beschieten. Je kan een ramp op en een hinderlaag op hele kleine schaal zien en op hele grote schaal.
Ja, tuurlijk. Ik denk, we gaan wel wat verrassingen zien die Rusland gepland heeft. Maar ze gaan wel nu hun troepen uit Gerson halen. En dat hebben ze eigenlijk al gedaan. En de hele administratie van Gerson is weg natuurlijk. Ja. De Strimusov is gisteren overleden onder hele rare omstandigheden.
Verkeersongeluk.
Ook. Ja, verkeersongeluk.
Dus, het nieuwe uit het raam vallen.
Ik heb op foto's alleen één auto gezien, niet de andere auto's. En ik ben niet van de conspiracy theories, maar het is wel raar dat zo'n man die zich heel fel heeft uitgesproken tegen het overgaven van Gerson natuurlijk. En zelfs gezegd heeft dat Shoigu zichzelf moet vermoorden.
Door het hoofd schieten.
Ik denk dat misschien de Russen dachten genoeg. We hebben zo'n persoon niet meer nodig.
Hij was de tweede man tussen haakjes namens de Russische bezetter.
Eigenlijk
in
de eerste man. Hij was de face.
Ja, Saldo was ook een tijdje kwijt.
Ja, Saldo was natuurlijk vergiftigd. Wel door de Oekraïners, denk ik.
Ja.
Maar Strimusov was echt het gezicht van de Gerson.
Kwam ook veel op de Russische tv, hè?
Veel. Ik heb ook een paar keer met hem gesproken. Die gast is helemaal gek.
Hoe spreek jij dan met hem?
Telefonisch.
Ja, dat snap ik. Ja. Maar
ik bel hem gewoon.
Je zegt hij is helemaal gek, maar je probeert er toch maar een gesprek van te maken.
Ja, ik probeer hem vooral op vragen over wat in Gerson gebeurt natuurlijk. Over stukken die ik schreef. Hij begon dan uren over de nazi's. En hij vond Nederland geweldig trouwens. Hij is hier vaak geweest. Maar verder...
Ja, waarom?
Hij reisde heel veel. Hè? Hij zag zichzelf als een Che Guevara. Hij had ook ooit met een brommer dus heel Zuid-Amerika gereden op motorfiets. Dus hij reist veel, maar die gast was natuurlijk niet normaal. Gek.
Je moet het eigenlijk in verleden tijd nu zeggen.
Ja, ja. Ja, ja. Maar ik had hem gisterenochtend nog een bericht gestuurd om 11:00 AM. Wat is de stand in Gerson? Die had hij nog gezien. En een uur later was hij dood.
Het was geen goede dag voor hem.
Geen goede dag voor hem.
Redenen.
Nee. Een tragische figuur. Maar zo'n figuur zegt wel veel over het moderne Rusland natuurlijk. Dat zulke figuren toch prominent kunnen worden en naar het Kremlin worden uitgenodigd en met Poetin foto's nemen.
Ja, volgende week dus het hele interview met Derek en Piotr Sauer. Dan hoor je ook Floris trouwens, die toch nog wat kon vragen op afstand. En we gaan het dan ook hebben over de viering is het eigenlijk van 30 jaar de Moscow Times en van onafhankelijke journalistiek in Rusland. Een evenement op 30 november in de Rode Hoed. Daar kun je nog naartoe, daar zijn nog kaarten voor. Ik zal eens even kijken. Ja, er zijn nog kaarten voor, ik zie het hier. En ze hebben een aantal interessante gasten, die wil ik je toch niet onthouden. Denk bijvoorbeeld aan Catherine Belton, die natuurlijk dat weergeloze boek over Poetin heeft geschreven. Dus wil je erbij zijn en wil je meer horen, kijk dan eventjes naar volgens mij de website van de Rode Hoed. Een tip van de Perestroikast bij deze. Je zou bijna denken dat we aandelen hebben. Dat is niet zo. Ik kan ook gewoon een heleboel boeken noemen die ik laatst heb gelezen of films die ik heb gezien uit de regio. Maar dat is misschien iets voor een volgende podcast. Dank voor het luisteren in ieder geval naar deze shortcast. Floris zou zeggen paka en ik zeg ajeto.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app, breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.